Goedemorgen, gemeente. Het is een vreugde, een voorrecht en een feest om vanmorgen bij jullie hier in Haarlem te zijn. Zoals u ziet heb ik als thema voor de preek van vanmorgen gekozen de kracht van de voorbeden. De kracht van de voorbeden. En ik wil beginnen eigenlijk met een vers uit Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 22 vers 30. Waar staat, ik heb onder hen, en dat is de Heere God die dat zegt, ik heb onder hen, dat is het volk van Israël, gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Als we hoofdstuk 22 van dit boek Ezechiël, die leefde zo'n 600 jaar voor Christus, ten tijde van de ballingschap, en dat het helemaal niet goed ging met het volk van Israël, als we dat hele hoofdstuk zouden lezen, dan komen we daar een opsomming tegen van de zonden van Jeruzalem. Er wordt in dit hoofdstuk melding gemaakt, onder andere, van afgoderij, hoererij, verkrachting, onderdrukking, discriminatie van buitenlanders, incest en zo zou ik nog een heleboel dingen daaraan toe kunnen voegen. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik van, wat vertoont dat hoofdstuk eigenlijk ontzettend veel overeenkomsten met de tijd en met de wereld waarin wij nu leven. En God gaat dan op zoek naar iemand die voor zijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve, ten gunste, ten voordele van het land. En dan is de trieste, de ernstige conclusie die God moet stellen, maar ik heb hem niet gevonden. Een soortgelijk vers komen we tegen in het boek Jesaja, hoofdstuk 59. Ik zal het citeren. In de Statenvertaling, er staat, en God ontzette zich omdat er geen voorbidder was. En in een andere vertaling staat er dan, omdat er niemand was die tussen beiden trad. En de vraag die ik vanmorgen wil stellen, zomaar in ons midden, hoe is dat in onze tijd? Waar zijn de voorbidders? God zoekt nog steeds voorbidders. Mensen die op de bres kunnen staan. En als we vanmorgen daar een moment over na willen denken, dan wil ik dat doen aan de hand van drie punten. Ze zullen worden gebiemd. Wat is voorbidden doen? Hoe word ik een voorbidder? En wat is het resultaat van voorbidden? Nou, om te beginnen bij het eerste punt, wat is voorbidden doen? Voorbidden doen is God vragen iets te doen voor andere mensen. Het Engelse woord voor voorbidden is intercession. Dat betekent letterlijk tussen beiden komen, ten gunste van de ander. Dat betekent tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen. In navolging van Jezus. Ik denk dat dat een priesterlijke taak is die iedere nieuwtestamentische gelovige heeft gekregen. Voorbeden doen is bidden voor anderen onder leiding van de Heilige Geest. In Efeze hoofdstuk 6 wordt er gesproken over de wapenrusting van God. En dan staat er in vers 18... Laat u bij het bidden leiden door de Geest, door de Heilige Geest. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Dat is voorbeden doen. En dan als derde voorbeden doen is geestelijk strijden. En iemand heeft eens gezegd, is ook keihard werken. En ik moest denken aan Mozes die met het volk van Israël uit Egypte was getrokken. En dan door die woestijn trekt en dan strijd moet leveren tegen Amalek, tegen de Amalekieten. En dan lezen we in de Bijbel in Exodus 17 dat hij de heuvel van de berg moet beklimmen en daar met zijn handen omhoog moet staan. En als hij dan vermoeid is, dan reiken zij hem een steen aan. En wie zijn dan zij? Hur en Aaron, de een links en de ander. En als zijn handen, armen moe worden, dan ondersteunen zij hem. En zolang zijn handen omhoog bleven, had Israël de overhand over de vijand en andersom. En zo behaalde het volk van Israël de overwinning. Ik vond het voor mezelf als een voorbeeld van biddend strijden en strijdend bidden. Mozes was ook iemand die op de bres ging staan voor het volk van Israël, zodat God het niet vernietigde. De Heere God had Mozes uitgenodigd om de berg van Sinaï te beklimmen. En daar gaf de Heere God hem de twee stenen tafelen beschreven met de vinger van God. Maar ja, het duurde nogal lang voordat Mozes weer van die berg afkwam. En er ging wel tijd overheen en het volk van Israël dacht beneden in het dal, waar blijft hij toch? Waar blijft hij toch? En twee keer in dat hoofdstuk, en dan heb ik het over Exodus 32, komen we die zin tegen van we weten niet wat er van hem geworden is. Joost mag weten wat er met hem gebeurd is. Misschien is hij verdwaald, misschien is hij overleden, misschien is hij, wie zal het zeggen? We weten niet wat er van hem geworden is. En dan gaan ze naar Aaron, de hoge priester, en dan zeggen ze van we willen een God hebben die we kunnen zien. Die voor ons uitgaat. En hij zegt aan Aaron, nou ruk dan, lever je goud allemaal maar in en ruk je oorbellen maar uit. En dat wordt dan ook gedaan van de vrouwen, van de dochters en van de zonen. Ja, kennelijk droegen de zonen, de jongens in die tijd, dus ook al oorbellen, om het zo maar te zeggen. En dan wordt er een gouden galf gemaakt, een gouden kalf. En dat wordt, daar buigen ze zich voor en dan gaan ze voor bidden. En dan zeggen ze, dit is uw God. Moet u zich voorstellen. God die op zo'n machtige manier hen uit Egypte geleid heeft. Die 10 plagen die er geweest zijn. Het wonder door de Schelfzee, hoe ze daar door zijn getrokken. En dan zeggen ze tegen zo'n kalf wat ze gemaakt hebben. Dit is uw God. Dit is uw God die u uit Egypte geleid heeft. En dan gaan ze aan bidden. En terwijl Mozes dan nog op die berg is, zegt de Heere God tegen Mozes, Mozes, het is daar niet pluis beneden. Het is daar helemaal niet goed. Dan zegt de Heere God, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbranden en ik hen vernietigen. Maar jou, zegt de Heere God tegen Mozes, jou zal ik maken tot een groot volk. Kijk, dan zouden we het vandaag aan de dag niet hebben over de Israëlieten, maar over de Mozaïeten. En we zouden niet spreken over het land Israël, maar waarschijnlijk over Mozesland. Hoe verleidelijk moet dit niet voor Mozes geweest zijn? Dat hij misschien gezegd zou hebben, ja, ik vind dat wel een goed plan. Ik vind dat wel een goed plan, Heere God, dat hij met mij verder gaat en mij dan een groot volk gaat maken. Ja. Niets van dat alles. We lezen dan in Exodus 32 vers 11, toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God. Kijk, dat is voorbeden doen. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God. En hij doet daarbij een beroep op de eer van God ten opzichte van de omliggende volkeren. Hij zegt, Heere God, het is uw eer te na. Het is uw eer te na, wat zullen die omliggende volkeren wel niet zeggen? Oh, is dat zo'n God? Hij heeft hem wel met op een geweldige, machtige manier uit Egypte geleid, maar hij heeft ze gebracht in de woestijn om er een einde aan te maken, om dat volk te vernietigen. Mozes zegt: Heer, het is uw eer te na. U kunt dat niet doen. Hij herinnert de Heere God ook aan zijn beloften. Aan de beloften die de Heere God gedaan had aan Abraham, aan Isaac en ook aan Israël. En hij zegt: U heeft gezegd tegen die mensen dat hun nageslacht zal zijn als de sterren van de hemel. U heeft het gezegd en dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingenschap geven om het voor altoos te bezitten. Dat staat dan in Exodus 32, weet u dat? En als de wereld dan roept, Free Palestine, Free Palestine, dan zeg ik ja, alleen jullie nemen de verkeerde vlag mee. En als de wereld dan zegt, from the river to the sea, dan denk ik er altijd achteraan, voor Israël, it will be. Amen. Voor Israël, it will be. Het land heeft God in zijn geheel aan Israël gegeven. Als een erfenis, als een nalatenschap. En het zal ook voor Israël zijn. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God. Voorbeeld van een geweldige voorbeeld. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Wat een geweldig resultaat heeft hier het gebed van één man voor een heel volk. En laten we niet vergeten dat ook wij een beroep mogen doen op het karakter en op de beloften van God. En Mozes was zelfs nog bereid om verder te gaan. We lezen in de Bijbel in het hoofdstuk dat hij de andere dag de berg opnieuw beklimt. Om verzoening te doen, om zijn eigen leven aan te bieden als losprijs. Om verzoening te doen voor het volk, om dat te bewerkstelligen. En hij zegt zelfs van, Heere God, wilt u dit volk vergeven en zo niet, delg mij dan maar uit uw boek. Zegt Mozes. Delg mij dan maar uit uw boek. Maar dan maakt God hem duidelijk dat God daar geen genoegen mee kan nemen. Dat is onmogelijk. Onmogelijk, Mozes. Ook al wil je dat. Want de enige grond, de enige basis waarop God zich met een mens, met iedere mens wil en kan verzoenen, is het volbrachte offer van Jezus Christus. Die zich als losprijs heeft gegeven, als een verzoeningsoffer door te sterven aan het kruis voor onze zonden. Ik ga dat nog een keer zeggen, want dit is evangelie. De enige grond, de enige basis waarop God zich met u en met mij, met ieder mens wil en kan verzoenen, is het volbrachte offer van Jezus Christus, die zich als losprijs heeft gegeven, als een verzoeningsoffer door te sterven aan het kruis voor onze zonden. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus Christus, dan zien we dat ook tijdens zijn leven hij tijd genomen heeft voor de voorbeden. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, hoofdstuk waarboven staat het hoge priesterlijk gebed. En daar bidt de Heer Jezus Christus tot zijn Vader, voor zijn discipelen, voor eenheid, om hen te bewaren in deze wereld. En hij bidt niet alleen voor deze, niet voor de wereld zegt hij, maar voor deze die u mij gegeven heeft en voor degene die door hun woord na hun tot geloof zouden komen. Weet u wie dat zijn? Dat zijn wij, onder andere. Door de eeuwen heen, de gemeente van de Heer Jezus Christus. En op dit moment is Jezus in de hemel en heeft hij de bediening om voor de gelovigen te pleiten. Te bidden, te pleiten. Want dat staat in Hebreeën 7 vers 25. En de Heer Jezus zei eens tegen Petrus in Lucas 22, Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd om je te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jou gebeden. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Wat een bemoediging voor ons allemaal. Om te weten dat hij ook voor u en voor jou en voor mij, voor ons bidt en pleit. Iedere dag weer opnieuw. Ieder moment van de dag. als dat nodig is. Opdat wij staande zullen blijven in het geloof. Zodat we er niet aan onderdoor zullen gaan. Opdat we zullen volharden tot het einde. Voorbeden doen is denk ik een belangrijk onderdeel van ons christelijk leven. Of behoort dat te zijn. Paulus schrijft aan Timotheus, zijn geliefd kind in het geloof in 1 Timotheus 2. Ik vermaan je dan allereerst, dus ten eerste of vooral, ik vermaan je dan allereerst smekingen, gebeden en dan komt het voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Met andere woorden, geef daar prioriteit aan. Maak daar geen sluitpost van. Zet dat niet onderaan je lijst, maar zorg dat het ergens bovenaan je lijst komt te staan. Een ander voorbeeld wat ik toch wil noemen vanmorgen, dat is het inspirerende voorbeeld van Abraham als voorbidder. En we vinden dat in Genesis hoofdstuk 18, de versen 16 tot en met vers 33. De Heere God is nedergedaald, heeft Abraham bezocht met twee engelen en heeft duidelijk gemaakt dat hij Sodom en Gomorra gaat vernietigen vanwege de zonde en de slechtheid die daar is. De Bijbel zegt over de eindtijd, het zal zijn als in de dagen van Sodom en Gomorra. En we zien dat rondom ons heen. En als de engelen dan reeds zijn vertrokken naar Sodom, dan lezen we in de Bijbel, toen bleef Abraham nog staan voor de Heere. Hij bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Want Abraham wil nog wat bespreken met de Heere God. Dit is het kenmerk van een kind van God. Dit is het kenmerk van een voorbidder. En hij zegt tegen de Heere God, Heere God, het zij toch verre van u dat u de rechtvaardigen ook zal vernietigen, zal veroordelen, zal doden samen met de onrechtvaardigen, met de zondige mensen. We zien hier een man die op de bres gaat staan en een beroep doet op de rechtvaardigheid van God. Hij zegt als het ware tegen de Heere God, Heere God, u kunt het gewoon niet maken om ze allemaal over één kam te scheren. Want misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen in Sodom. Zal u dan die hele stad gaan verwoesten? Nee, zegt de Heere God, als er 50 rechtvaardigen aan zal treffen, dan zal ik de stad niet verwoesten. Maar ja, Heer, misschien ontbreken er maar 5. Ja, wat is nu 5? 5 aan die 50. Zal u de stad dan verwoesten? En de Heere God zegt, nee, Abraham, dan zal ik de stad niet verwoesten. Oké. En dan gaat hij afdingen bij God. En ik bedoel dat respectvol. Hij gaat strijden, eigenlijk. En hij zegt, Heer, misschien zijn het er maar 40. Ik zal het niet doen, Abraham. Heer, mag ik niet boos worden, Heere God, maar misschien zijn er maar 30. Misschien zijn er maar 20. En zo daalt hij af, eigenlijk. En dan zegt hij, mag ik nog één keer wat zeggen? Het zijn er misschien maar 10. Lot, zijn vrouw, 2 dochters, ja. Ben je nog niet bij 10 natuurlijk, hè? Verder durft Abraham eigenlijk niet te gaan. Maar God hechtte zoveel waarde aan het gebed van zijn knecht, dat hij hem tot 6 keer toe verhoorde. Tot 6 keer toe. Wij hebben zoveel bemoedigingen en aanmoedigingen in de Bijbel, dat God zich laat verbidden. En uiteraard moeten we daarbij wel Gods gerechtigheid in het oog houden. Maar als dat onze pleitgrond is, dan mogen wij ook enorm veel van onze God vragen. En de gerechtigheid van God is het offer van Jezus Christus aan het kruis. En Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 3, thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van de Heere God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Hij, Jezus, die zonder zonde was, zegt de Bijbel, is voor ons tot zonde gemaakt, toen hij onze zonden op zich geladen kreeg, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem, door het geloof in hem. Kijk, dan mag je en kan je ook gaan zingen, geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg. Het is genoeg dat Jezus stierf. Voor u, voor jou en voor mij. Jezus alleen. En op grond daarvan mogen wij net zo vrijmoedig zijn als Abraham eens was in zijn tijd. In het kort wil ik nog even iets zeggen over de punten 2 en 3. Hoe word ik een voorbidder? Ja. En ik hoop dat we inmiddels het belang van voorbidden zijn gaan inzien. Hoe word ik een voorbidder? Nou, ik wil 3 dingen noemen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn om een voorbidder te noemen. In de eerste plaats, je moet het verlangen hebben. Een verlangen hebben om een voorbidder te worden. En als je het verlangen niet hebt, dan zou je het waarschijnlijk ook gewoon nooit worden. Het begint met het verlangen. Je moet het verlangen hebben. Gebed en voorbeden doen is misschien wel de minst populaire bediening in de gemeente en in het evangelie. Het vraagt heel wat van je om alleen op je kamer te bidden. Om te bidden voor mensen die je misschien nog nooit gezien hebt. Om te bidden voor landen waar je misschien nog nooit geweest bent. Dat is een bediening in het verborgene. Daar hoeven we ook geen eer van mensen te verwachten. Daar zullen we telkens weer alleen zijn met de Heer. Dat is geen bediening op een podium. Dat is geen bediening in de schijnwerpers. Ik zou bijna willen zeggen dat is een bediening bij kaarslicht. In het verborgene. En Jezus heeft gezegd in Matthäus 6, maar gij wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is. En je Vader die in het verborgene ziet, zal het je vergelden, zal je ervoor belonen. Het is dus belangrijk om het verlangen te hebben om een voorbidder te worden. In de tweede plaats, je moet een besluit nemen om een voorbidder te worden. We lezen in 1 Petrus hoofdstuk 4, wordt nuchter opdat gij kunt bidden. Om te kunnen bidden moeten we niet gaan zweven, maar moeten we juist een nuchterheid aan de dag gaan leggen. In dit geval gewoon een besluit nemen om een voorbidder te worden. En in de derde plaats, je moet de discipline hebben om een voorbidder te worden. Iemand heeft eens gezegd, 90% van het werk voor God bestaat uit discipline, volharding. Je kunt het verlangen hebben om een voorbidder te worden. Je kunt zelfs nog het besluit nemen om een voorbidder te worden, maar toch door gebrek aan discipline falen. Discipline heeft alles met discipelschap te maken. En dan het derde punt, het resultaat. Oftewel het effect van de voorbeden. Ik denk voorbeden heeft een effect, heeft een uitwerking sowieso op 3 terreinen. In de eerste plaats heeft het een uitwerking bij God. Door voorbeden krijgen we toegang tot de onuitputtelijke reservoirs van Gods voorziening. We worden als het ware aangesloten op de krachtcentrale van God. We worden kanalen van zijn kracht. We worden kanalen van zijn zegen. Je zou kunnen zeggen, misschien voorbeden zet God in beweging. God, voorbeden zet de hemel in beweging. En dan heeft dat ook nog een effect bij anderen. Door voorbeden kan je geweldig veel voor andere mensen betekenen. Zonder dat ze het misschien ook weten. Dat hoeft ook niet. Kan je veel betekenen voor mensen die misschien in de gevangenis zitten? Kan je veel betekenen voor vervolgde christenen? Voor mensen die wonen aan de andere kant van de wereld? Voor zendelingen die uit zijn gegaan? Voor je collega's? Voor de mensen die misschien naast je zitten? Zondags, hier in de samenkomst. Voorbeden, door voorbeden kan je ontzettend veel betekenen voor Israël. Voor de gemeente. Voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. En zo zouden we dat nog wel aan kunnen vullen. Zo wil God ons gebed voor anderen gebruiken. Ik werd zo bemoedigd toen ik las een gedeelte uit Handelingen 12 vers 5. Petrus is gevangen genomen vlak voor de paasdagen. Hij is in de gevangenis gezet. Vier viertallen soldaten moeten hem bewaken. Hij is in de boeien geslagen. In ketenen. En dan zit hij in de gevangenis. En dan wordt hij op een wonderlijke manier bevrijd. S'nachts. S'nachts. Door een engel. De boeien vallen los. De deur gaat vanzelf open. En zo leidt de engel hem naar buiten. En waar gaat hij dan naartoe? Dan gaat hij toe naar het huis van Maria, van Jacobus. En er staat in de Bijbel, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Er staat op een andere plaats waar velen vergaderd waren in gebed. En zo komt Petrus midden in de nacht bij dat huis aan en hij klopt op de deur. En dan komt daar Rode, ja, een slavin, komt dan naar voren, midden in de nacht, en die kijkt wie daar is en die luistert wie daar is. Wie is daar? Ik ben Petrus. Ja, dat kan toch niet waar zijn? En in plaats van dat ze de deur open doet van blijdschap, gaat ze terug naar binnen. Wie was er aan de deur? Ja, Petrus, zegt ze. Nou, heb je de deur nog niet open gedaan? Nee, ik heb de deur niet open gedaan. En hij blijft maar kloppen, Petrus, en uiteindelijk wordt de deur open gedaan. Ja. De gemeente was gezamenlijk eendrachtig in gebed en het had een geweldige uitwerking. Het kan ook een effect hebben voor jezelf. Derde punt. Voorbeden zal ook duidelijk een effect hebben in je eigen leven. Gods visie zal onze visie worden. En Gods visie is een wereldvisie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Voorbeden zal onze gedachten, ons gevoel en onze houding beïnvloeden. Voorbeden kan ook een oplossing zijn voor je eigen problemen. Ja, klinkt misschien raar, maar ik geloof daar echt in. Dat was ook de les die Job leerde in zijn leven toen hij bad voor zijn vrienden. Nou, als u Job een klein beetje kent, dan weet u door welke diepe dalen hij gegaan is. Dat hij heel veel kwijt is geraakt in zijn leven. Dat hij het heel moeilijk gehad heeft. En dan komen die vrienden bij hem op bezoek. Nou ja, vrienden, wilt u zulke vrienden? Nou Job, er zal best wat aan de hand zijn met jou. Ja, want God straft rechtvaardig. Wat is er met jou, Job? Wat is er gebeurd dat je dit allemaal zo moet lijden en moet treffen? Soms zijn wij ook wel eens als christenen, laten we eerlijk zijn, soms zo onbarmhartig dat we denken van nou, dat gebeurt toch niet zomaar? Wat is er mis? Wat is er mis bij hem of bij haar? Dat hem dat overkomt. En dan gaat God Job later rechtvaardig aan het eind van het boek. Ja, dan zegt hij zelfs tegen die vrienden van Job, laat Job maar voor je bidden, ja? Want dat is belangrijk, wil ik nog met jou verder kunnen gaan. En dan lezen wij in Job 42 vers 10. En de Heere bracht een ommekeer in het leven van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Mooi, hè? God bracht een ommekeer in het lot, in de situatie van Job, nadat hij, toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Voorbeden maakt je vrij van zelfmedelijden. Van het gericht zijn op jezelf. Laten we gaan zien wat God belangrijk vindt. Voorbeden, dat wil ik ook nog zeggen vanmorgen, is niet alleen voor oude mensen. Of voor oudere mensen. Dat wordt wel eens gedacht, dat wordt zelfs soms ook wel eens gezegd. Van nou, als je niets meer kunt, kan je altijd nog bidden. Ja. Sommigen herkennen dat waarschijnlijk. Je kan altijd nog bidden, broeder. Je kan altijd nog bidden, zuster. Ja, natuurlijk. Maar het is niet alleen voor oude mensen, hoor. Het is voor jonge mensen. Ook voor jonge mensen. En ook voor oude mensen. Het is voor elk kind van God. Maak er een prioriteit van. Misschien door vaste tijden te hebben, zoals Daniel dat kende in zijn leven. Misschien gewoon door dingen op te schrijven. Laat je leiden door de Heilige Geest. U heeft misschien een gezichtenboek van de gemeente, ik weet het niet. He, die fotootjes, wij hebben ze dat dan bij ons, zo'n church app. En daar kan je doorheen gaan en dan kan je voor die mensen bidden. U heeft misschien een adressenlijst. Ik heb hem nog van 25 jaar geleden, van de Zuiderkapel. En ik raadpleeg hem soms nog, weet u dat? Ja. Wees creatief daarin. Ik ga afsluiten. We lezen in, en ik ga nog even terug naar het boek Genesis. Waar Abraham heeft gepleit, geworsteld, gestreden voor de mensen in Sodom. En dan lezen wij, toen Abraham zich 's morgens vroeg begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. En uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de streek. En wat zag hij? Hij zag de rook van de aarde die opsteeg als de rook van een smeltoven. Ja. Ik denk, Abraham heeft die nacht niet zo best geslapen. Hij heeft misschien wel helemaal niet geslapen. Hij is onrustig geweest en 's morgens vroeg, bij het aanbreken van de dag, wil hij weten wat er gebeurd is. Wat heeft er plaatsgevonden? Hoe heeft God gehandeld? Heeft het iets uitgehaald? Het trof mij dat er dan staat in de Bijbel. Hij ging staan op de plaats. Hij begaf zich naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. Ja, daar moet je niet overheen lezen. Dat is belangrijk. Hij gaat naar die plek, was het? Nee, hier heb ik gestaan voor de Heere God. Hier heb ik met hem gesproken. Hier heb ik met hem geworsteld en gestreden. Daar. Alsof hij God er als het ware aan wil herinneren. Heere God, hier sta ik. Weet u het nog? Gisteren, dat gesprek wat we met elkaar hebben gehad. En hij kijkt uit, vol verwachtingen. Wat ziet hij dan? Hij ziet dat het oordeel van God heeft plaatsgevonden. Vuur en zwavel op Sodom. Haalt het dan toch niks uit? Heeft het dan toch geen zin om te bidden? Is het dan allemaal voor niks geweest? Maar, dan komt er nog één vers. Vers 29. Toen God de steden van de streek verwoestte, gedacht God Abraham. Ja. En hij leidde Lot uit het midden van de omkering toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. Toen gedacht God Abraham. Toen gedacht God Marieke. Toen gedacht God Herman. Toen gedacht God Klaas. Toen gedacht God Gerda. En vul zelf uw naam maar in. Toen gedacht God Abraham. Het was niet voor niets geweest. En de Heere God gaf uitredding aan Lot en de zijnen. God zoekt mannen en vrouwen, jongens en meisjes van gebed om op de bres te gaan staan. En de vraag is, kan God bij mij terecht? Kan God bij ons terecht? Bij u terecht? Bij jou terecht? Geloven wij nog in de kracht van het gebed? En als je het gelooft, mag je amen zeggen. Geloven wij nog in de kracht van het gebed? Amen. Ik geloof daarin. Gebed verandert alles. Twijfel nooit aan de kracht van een gebed. Jacobus 5 zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Doordat er kracht aan verleend wordt. En één vers nog om af te sluiten, Jeremia 33, vers 3, om mee te geven. Waar de Heere God tegen Jeremia zegt, roep mij toch aan. Ja, voorbeden doen. Roep mij toch aan en ik zal je voortaan grote en machtige dingen doen zien waarvan je niet weet. En mijn gebed is, Heer, mag dat ook nog voor vandaag zijn. Amen.